En daarna komen wij bij de afsluitende woorden van deze drie hoofdstukken, waarna hoofdstuk 12 naadloos aansluit bij hoofdstuk 8 overigens. Maar intussen wordt ons dus in deze drie hoofdstukken uiteengezet hoe dat ligt met de positie van de gemeente als zodanig. Daarna, vanaf hoofdstuk 12, gaan we weer over naar de positie van de individuele gelovigen als lid van de gemeente en de plaats die een gelovige in de gemeente nou eenmaal zou innemen op grond van de aard van de gemeente als zodanig. Maar voordat het zover is, krijgen we de doxologie, want zo heet zo'n ding, een doxologie, ja. Een lofzang. Vooruit maar, dat is wat het is in de praktijk. Maar neem niet weg dat ook dit schriftgedeelte, vers 33 tot en met 36, ontlinkt is aan oud-testamentische uitspraken. Niet zo heel specifiek overigens, maar toch, er staan ook in mijn Bijbel aardig wat schriftverwijzingen onder. Omdat dit ook maar niet voorkomt uit de gedachtegang van Paulus, maar wel degelijk net zo goed uit de oud-testamentische profetieën. Maar het is een lied als het ware, hè? O diepte, daarom staat er boven lof, zang. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Dat wil zeggen, de wijsheid en de kennis Gods is dan toch wel erg diep. En dat wil zeggen, veelomvattend. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Natuurlijk zijn dit ook synonieme parallelismen. Dat wil zeggen woorden met in hoge mate dezelfde betekenis. Maar toch zit er wel degelijk verschil in die diverse termen. Diepte, dat is een van de afmetingen. Wij gebruiken dat nooit. We hebben het over lengte en breedte en hoogte. Maar als het in de Bijbel daarover gaat, dan komt het begrip diepte ook nog naar beneden. Zoals in Efeze 3 is het, geloof ik, nog. Dan gaat het over de grootte van de liefde van God. En hier gaat het over de wijsheid en de kennis van God. Wijsheid en kennis zijn natuurlijk in hoge mate synoniem. Officieel is het zo dat wijsheid is de aanduiding van wat de gedachten van de mens, wat de mind van de mens produceert. U weet wel, iemand sluit zich op, al of niet met een glas whisky en een pijp in de mond in de donkere kamer. En daarna, na 3 weken komt hij eruit en zegt Eureka en dan heeft hij, weet ik het, de relativiteitstheorie uitgevonden. Maar ja, ook die is relatief trouwens, maar daar hebben we het een andere keer over. Sophia, dat is waarom dat een meisje is, weet ik niet. Sophia, maar het betekent wijsheid. Maar het is dat wat door de man wordt voortgebracht. Waarmee, door de mens wordt voortgebracht. Waarmee misschien verklaard is waarom het een vrouwelijk begrip is. Wijsheid. Maar het is wat de gedachten produceren. Ik denk dat gedachten van de mensen veel te veel produceren en dat het gaat ten koste van de kennis. Dat is het andere begrip. Want kennis, gnosis, kennen we uit de term gnostiek en zo, hè? Gnosis. To know in het Engels. Dan is de G een K geworden, maar je spreekt hem niet uit. Dus dan hou je over no. Maar toe maar. To know. Gnosis. Dat is wat verzameld wordt. Niet wat men zelf produceert, maar wat verzameld wordt. Dat wordt gesprokkeld bij elkaar. Door studie of gewoon door ondervinding. Dat is in de praktijk. Zoals men leert, onderwijs krijgt. Dingen worden bestudeerd, dingen worden verzameld. Je moet routine opdoen, ervaring opdoen en wat het maar is. Dat is gnosis. Die beide dingen horen bij elkaar, want aan gnosis heb je niks als het niet vervolgens leidt tot sophia. Dat wil zeggen, je verzamelt dingen, maar daaruit trek je ook weer conclusies. Terwijl ik het zeg, denk ik, ja, dat is wat me nogal eens kwalijk genomen wordt. Je verzamelt wat bij elkaar en dan trek je de conclusies eruit en dan komt men mij vertellen dat het niet mag. Ja, daar is het voor. Zodat je er wat mee kunt. Toch? Dat is het algemeen hoe wetenschap ook werkt. Nou goed, het zijn twee dingen. Aan de ene kant wat verzameld en daarna wat kun je er verder mee in de praktijk. Vandaar dat wijsheid inderdaad een tamelijk praktisch begrip is. En kennis alleen zonder wijsheid maakt een mens gek. Kent u dat begrip nog? Dat is een verouderd begrip, men heeft het afgeschaft. Tegenwoordig heet het alleen maar verward. En dat is ook wat het is, want dan raak je verward in. Van Paulus staat er dat iemand zegt, wie zei het ook alweer? Felix, Festus of Herodes, wie het maar was. Die zei, je vele kennis maakt je krankzinnig eigenlijk. Als je er niks mee kunt, en als je alleen maar kennis verzameld hebt, je kunt er niks mee, dan raak je helemaal gestoord van. Zit er geen orde in, enzovoorts. Het moet samenwerken en het verband daartussen, het moet in de juiste balans blijven. En wat zogeheten dwaalleren komen dus ook voort doordat theorieën gebouwd worden op een paar woorden en een woord in de Bijbel onder het motto elke ketter heeft zijn letter. Kent u die uitdrukking? Je leest heilig, heilig, heilig is de Heer en zegt dan, zie je, dat is een drie-enige God. Nou, dat is echt een wat hele grote hinkstapsprong. Hè? Als dat je argument is, laat maar zitten. Maar dat is wat men doet. Of het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is, en men leest het alsof er staat, het zij u dan bekend dat vanaf nu de zaligheid aan de heidenen zal gezonden gaan worden. Maar dat staat er niet. Maar er wordt een hele theorie op ontwikkeld. Of Paulus zegt, aan mij is deze genade gegeven, en dan leest men alsof er staat, anderen hebben die genade niet ontvangen. Of ze lezen dat Paulus zegt, het is mijn evangelie, en dan zegt men, ja, dan is het dus niet van Petrus. Maar, ja. En er worden hele theorieën op ontwikkeld, daarom haal ik dit ook aan. Weliswaar als voorbeeld, maar toch, zo gaan die dingen. Men neemt één woord en dan... Men moet het in balans weten te houden. En dikwijls komt men tot conclusies dan, die dan toch door de Bijbel zelf worden tegengesproken, maar dat heeft men dikwijls niet in de gaten. Theoretiseren, zeg ik, dat is wel aardig, maar het kan alleen als je voldoende basis hebt. En je zou het onderweg ook steeds moeten corrigeren of aanpassen aan of testen aan de hand van wat de Bijbel erover zegt. Het zijn dus twee dingen, wel degelijk, wijsheid en kennis. En die wijsheid en de kennis, Gods, is niet alleen erg diep, maar ook ondoorzoekelijk. Want er staat hoe ondoorzoekelijk. Die komt natuurlijk sterk overeen met onnaspeurlijk. Maar ja, het blijven parallele zinnen. Hè? Dus hoe ondoorzoekelijk, dan wel hoe onnaspeurlijk zijn oordelen, namelijk zijn wegen. Dat betekent niet dat wij het niet na kunnen speuren in de Bijbel. Dat kan het namelijk niet betekenen, omdat net drie hoofdstukken lang deze dingen zijn nagespeurd en nagezocht in de Bijbel. En al wat de apostel hier naar voren brengt, is niet zijn getheoretiseerd, maar is gebaseerd op het Oude Testament, op de profeten. Zie? Die kunnen we nazoeken. Maar het idee is dat als we dat niet hebben, en dus al of niet met een televisiecamera en een geluidsman mee ergens een klooster induiken of een berg beklimmen op zoek naar God. Dat is al jaren geleden hoor, dat het zo'n programma was. Dat iemand op zoek naar Een bekende Nederlander uiteraard. Want het is een kliek, beste mensen, met allemaal de camera op zichzelf gericht. Die hebben de selfies uitgevonden. Ik heb overdag de radio aan in de auto als ik in de auto rijd. En waar praten die lui over? Over de radio. Over de NPO. Over de omroep. Daar hebben ze het over. Echt waar. Over zichzelf. Altijd. Nou goed, en dat is aanstekelijk. Mensen doen dat ook. Ze hebben het allemaal over zichzelf. Maar het punt is dat als je zonder het woord van God op zoek gaat naar God, dan vind je of helemaal niks, of je vindt de duivel. Want dat is de God deze wereld, de God deze eeuw, God deze aion. Heb je dat nog? Dat is degene die tot vandaag de wereld regeert, zegt de Bijbel. Ik niet, dat zegt de Bijbel. En je kunt het nazoeken in de krant of waar dan ook maar. Heb je al die films gezien deze dagen over de Tweede Wereldoorlog? Dan weet je toch wie de dienst uitmaakt. Toch? Dat blijft zo. Dat is zo, dat komt pas een eind dan in de dagen van de wederkomst van Christus. En de Bijbel beschrijft dat ook uitgebreid. En wat God doet, wie weet vandaag wat God doet? Met de Bijbel dicht bedoel ik. En hoeveel zijn er niet geweest die zich voor christenen uitgeven en die ons komen vertellen wat God vandaag wil? In deze tijd. En nu. Niet gehinderd, zou mijn oom gezegd hebben, niet gehinderd door enige kennis van zaken. Maar de Bijbel zegt wat God doet. En dat is nu net uitgelegd, althans langs een bepaalde weg. En de apostel besluit met te zeggen dat hij het ook niet geweten zou hebben, had hij, als hij niet had gehad, de oud-testamentische profeten. Sommige mensen zeggen, nee, wij hebben alleen het Nieuwe Testament, het Oude Testament heeft afgedaan. Ik moet u zeggen, als er geen Oude Testament is, heb je geen Nieuw Testament. Dan bestaat dat helemaal niet. Dan bestaat er zelfs ook niet zoiets als de Messias of Christus of iets dergelijks. Hij is immers degene die in het Oude Testament beschreven wordt en wiens komst wordt aangekondigd langs allerlei verschillende wegen. Maar dat is wat gebeurt. En als je die Bijbel niet zou hebben, dan word je vanzelf een deïst. Dat is, nee, is de nette variant, een deïst. Die gelooft wel in God. Deus. Maar in de zin van, ja, ooit was er een God en die heeft de wereld wel gemaakt op een of andere wijze. Waarschijnlijk via evolutie, omdat het tegenwoordig moet, hè. Moet via evolutie. Maar God heeft dat dan gemaakt en daarna is hij wat anders gaan doen. Die zin die heb ik van iemand anders die het ooit uitlegde. En ooit was er een theorie over God is dood, maar dat is eigenlijk precies hetzelfde. Zo van, we hebben al zo lang niks meer van hem gehoord. We hebben zo lang geen sporen gezien van zijn werk in de wereld of in de wereldgeschiedenis onder de volkeren. Dat kun je verder wel vergeten. En dan zijn er altijd nog mensen die zich christen noemen en zelfs evangelisch. Die komen ons te vertellen waar je dan wel het werk van God kan zien in de wereld. Meestal heel ver weg. Een groot werk God doet in Korea of zo. Of in Afrika vooral. Wat het maar was. Of in Canada, ja, ook dat, ja, dat weten ze allemaal precies. Maar goed, ik zal u daar niet mee lastigvallen. Dat doen anderen wel, u daarmee lastigvallen. Maar ze weten niet wat God doet, omdat men die Bijbel er dichtbij laat. Dat is het probleem. En als je dat doet, dan zul je het nooit weten. Dan kom je niet tot kennis van God en tot kennis van die wijsheid van God, want die wordt ons bekendgemaakt in het woord van God. In wat God zelf gesproken heeft. En God zelf zegt, als je dat niet hebt, heb je niks. Dat kun je het niet weten. En Paulus hier zegt precies hetzelfde, aan de hand weer van oud-testamentische schriftplaatsen. Hoe ondoorzoekelijk en onnaspeurlijk zijn zijn oordeel, niet hoe ondoorzoekelijk is zijn woord, of hoe onnaspeurlijk is zijn woord, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Er staat een verwijzing onder naar Psalm 36, vers 7. U kijkt maar eens na. Waar het over gaat is namelijk dat het woord oordeel... Wij kennen het eigenlijk in de betekenis van een beslissing nemen. Maar crisis, want dat woord is het, krima is het trouwens. Maar krima, oordeel, komt van krino, maar het hangt samen met crisis. En schrijf het maar eens op met C's in plaats van K's. En dan krijg je vanzelf het woord cirkel. Waar het over gaat is namelijk dat een crisis of een oordeel, het nemen van een beslissing, wil zeggen dat je gaat linksaf of je gaat rechtsaf. Je neemt de bocht. In Barcelona of waar dan ook, hè? In Catalonia. Nou ja, sorry, morgen weer. Maar doe maar. Oh, straks. Is nu bezig. Oké. Maar de bocht nemen, dat wil zeggen het begrip... Oordeel is verwant aan een begrip voor weg. Dat wil zeggen een weg, een route gaan volgen. Een crisis in gewoon Nederlands betekent ook dat een andere weg wordt ingeslagen. Al of niet bewust en al of niet verplicht enzovoort. Dat is waar het is. Vandaar dat oordelen en wegen synonieme begrippen zijn. En ze hangen trouwens in Jesaja 55 samen met Gods gedachten. Ik zou het niet zeggen, waren het niet dat die versen in Jesaja 55 beroemd zijn. Net als deze. Het idee is namelijk, Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten en Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. En die woorden worden gebruikt om te vertellen, wij snappen er geen bal van, geen hout, geen snars. Want Gods wegen zijn hoger dan de onze en we kunnen er verder niks aan doen. Maar daarmee heb je het vers wel uit zijn verband gerukt. Want wat er in werkelijkheid staat, is dat God zegt dat men naar hem zou luisteren. Omdat zijn wegen hoger zijn dan de onze en omdat zijn gedachten hoger zijn dan de onze. Hij wil ze ons namelijk bekendmaken. En daarmee wil hij ons geven de gewisse weldaden van David. Maar daar hadden we het al over. En dat staat hier namelijk, dat is Jesaja 55, vers 3. Neigt uw oor en kom tot mij. Neigt uw oor. Kom tot mij. Luister naar mij. Hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken. Namelijk de gewisse, ik zal u geven, de gewisse weldaden van David. Daarmee van de zoon van David uiteraard, de Messias. En daarna lees ik in vers 7. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man verlaten zijn gedachten. Dan zie je dat weg en gedachten ook synoniemen zijn. En hij bekeerde zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen. En hij bekeerde zich tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Nou, en zo verder. Gaat over het woord van God, waarbij zijn handelen zich aan onze logica en ons denken, ons naspeuren onttrekt. Dat zo is, blijkt wel, want de dingen die wij hier in deze reeks van lezingen besproken hebben, zijn verbazend onbekend. Absoluut. Dus daarmee wordt geïllustreerd dat het inderdaad niet naar de mens is. Dat je er zomaar niet op komt. Het is wat God gedaan heeft, maar hij heeft het aangekondigd in het Oude Testament. Vandaar al die citaten uit de Oud-Testamentische profetie in deze drie hoofdstukken. En hij maakt het ons bekend. En het eind van het verhaal, zegt Paulus hier dus, daar zouden wij zelf nooit op gekomen zijn. Die conclusie hadden wij zelf nooit getrokken, enzovoorts. En daarmee blijft het dus ook verborgen voor de mens, voor de wereld als zodanig. En dat is blijkbaar ook de bedoeling. Hoezeer ik mijn best doe om het u duidelijk te maken, het is niet de bedoeling dat iedereen het weet, dit soort dingen. Het is alleen bestemd voor gelovigen. Eerst nog even verder, dan krijg je vers 34, want wie heeft de zin des Heren gekend? Dat is het begrip gemoed, zoals we dat later tegenkomen, een paar versen verder, in 12 vers 2 tegenkomen. De zin, de mind, het denken. Wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Zijn er nog meer in betrokken? Is het een comité geweest dat het bedacht heeft, een commissie of zoiets? Een volksvertegenwoordiging? Kom nou. Of met andere woorden, vers 35. Of wie heeft hem eerst gegeven? En het zal hem wedervergolden worden. Het is een wat moeilijke formulering, maar dat komt omdat het vertaald is oorspronkelijk uit Job 41. Wat staat er in uw Bijbel waarschijnlijk bij Job 41 vers 2? Het idee is, iemand geeft aan God wat en God produceert dan weer wat. Zo van, de oorzaak voor Gods plannen ligt weer ergens anders, want God heeft ook zo zijn informanten enzovoorts. En in samenwerking met elkaar is dat gebeurd. En Paulus zegt, nee, dat is niet zo. Maar hij verwijst nog steeds dus naar het Oude Testament. En vat het samen met, want uit hem en door hem en tot hem. En uit is de grond en oorsprong dus. En door hem is het middel. En tot hem is het doel. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Begrijp dat vooral goed. Niet alleen hier staat dat, het wordt later in de brieven ook nog enige malen aangehaald met wat andere woorden. Want het idee is dat al wat God doet, heeft hij punt 1 zelf bedacht, maar het is ook op hem gericht. Of in theologische termen dan, dikwijls wordt gedacht dat Gods werk in het algemeen soteriologisch van aard is. Dit is theologisch jargon. Dat Gods werk in wezen gaat over verlossing. Soteriologie is de leer der verlossing. Soter is de zaligmaker, de verlosser in het Grieks. En men zegt, wat God doet is verlossing tot stand brengen. Nee, dat is wel wat hij doet, maar dat is niet de essentie van het verhaal. Gods werk is theocentrisch. Het gaat om God, het gaat om hemzelf, om wie hij is, om zijn wezen, om zijn naam is waarschijnlijk nog het mooiste, omdat we die uitdrukking uit de Bijbel zelf kennen. Het gaat om zijn reputatie en hoe wij hem kennen. En u weet dat de identiteit van God, namelijk wie hij is en wat hij doet, staat ter discussie bij de mens, bij gelovigen trouwens ook, die af en toe komen vertellen dat ze God ook niet meer begrijpen. Het is heel komisch. Ze begrijpen God niet. Ja, wat had je dan gedacht? Ja, een beetje absurd eigenlijk. Maar ze raken hun God kwijt door omstandigheden of hoe men dat dan allemaal maar vertelt. In de diverse praatprogramma's, ook op radio, televisie bij gelegenheid. Ja, maar het gaat niet om de mens. Dat is niet het doel. God doet iets met betrekking tot hemzelf. Het gaat om de rechtvaardigheid. Het gaat om de vraag of God wel rechtvaardig is, of u wel liefde is, of u wel licht is, enzovoorts. Dat is het hele punt. En dat wordt in de loop van de geschiedenis, onder omstandigheden, wordt dat gedemonstreerd. Heb je dat nog? Er zijn mensen die zeggen, God bemoeit zich overal mee. Maar het gaat toch fout. En toen zeiden de mensen, nou, we willen God niet hebben. Toen zeiden gewoon, nou oké, dan doe je de poosje zonder mij. En dan doen we het al 2000 jaar bij wijze van spreken bijna zonder God. En dan is het ook weer niet goed. Toch? Men is altijd ontevreden over God. Maar het gaat in werkelijkheid natuurlijk over het falen van de mens. De onrechtvaardigheid van de mens. De tekortkomingen van de mens enerzijds tegenover de algenoegzaamheid, noemen we dat vroeger, van God. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En wij, mensen, zeker wij gelovigen, moeten leren dat het niet gaat om ons, maar dat het gaat om hem. En waar we dat erkennen, zullen wij deel hebben En naarmate wij dat erkennen en daaruit leven, zullen wij deel hebben aan zijn zegeningen, die hier in Jesaja 55 dan inderdaad heten, de weldadigheden van David die getrouw zijn. Dat is het geheim, voor zover het geheim is dan. Zie? Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En dus hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Diezelfde gedachte hier uit het laatste vers van Romeinen 11 vind je langs een andere route in Openbaring 1. Waar staat hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Dat lijkt sprekend hierop. Maar er staat tussenin hem die ons lief heeft en ons gewassen heeft in zijn bloed en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Heb je dat nog? Wie? Degene die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Aan wie wij heel onze positie als gemeente en als leden van de gemeente te danken hebben. Zodat Romeinen 1 dus ook naadloos aansluit op de Romeinenbrief. Nou ja, op deze woorden hier. Zie je? En dan nog iets over onnaspeurlijk en ondoorzoekelijk. Ik moet u zeggen dat in het Oude Testament lezen we in dat verband de term uitvinden. De Almachtige, die kunnen wij niet uitvinden. De term veronderstelt dat God zich ergens verborgen houdt in, ergens in verborgen houdt, en wij proberen hem uit te vinden. Dat is het woord uitvinden. En ik citeer die op 37, vers 23. Staat het hier niet bij dan? Nee, hè? Nee, geloof niet. De Almachtige, die kunnen wij niet uitvinden. Hij is groot van kracht, toch door gericht en grote gerechtigheid verdrukt hij niet. Hoe groot hij ook van kracht is, hij verdrukt niet. Valt dus mee. Zie? Maar we kunnen hem niet uitvinden. De mooiste vind ik persoonlijk die uit Prediker. Ik zie hem er ook niet bij staan. Uit Prediker, namelijk Prediker 3 vers 11... Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Of iets schoon is, ja, gedurende enige tijd. Het heeft zijn tijd en het gaat voorbij. Dat is typisch prediker trouwens. Hè? Alle dingen hebben hun tijd, dat gaat voorbij. Hij heeft alle dingen schoongemaakt, ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Dat wil zeggen, het onbeperkte. Het onbegrensde, dat zit in de mens namelijk. Die kan zich allerlei dingen voorstellen en aanhalen en theoretiseren, waarover die totaal geen macht heeft. Gaat veel verder dan dat. Dat is bij de mens zo. Hij heeft de eeuw in hun hart gelegd. Zonder dat een mens het werk dat God gedaan heeft kan uitvinden. Dus hoe ver ook het verstand van de mens zou kunnen reiken of mogen reiken, hoe onbeperkt het ook schijnt te zijn, hij kan niet het werk dat God gemaakt heeft uitvinden. Hij kan misschien nog een relativiteitstheorie bedenken, maar daarbij kan men zich in de praktijk toch heus niks meer voorstellen hoor. Wat je overhoudt is alleen een formule. En daarna komt iemand het uitleggen, maar toe maar. En wat er dan uitgelegd wordt, is dat je geen stap verder meer kunt. Want als je geen normen meer hebt, omdat alles betrekkelijk is, dan houdt daar echt al ons denken en al ons redeneren op. Maar toe maar. Een mens kan dat niet uitvinden van het begin tot het einde toe, staat er dan. Hè? Hebben we die Prediker 3 vers 11? Een mens kan het werk dat God gemaakt heeft niet uitvinden van begin tot einde toe. Een beetje dus, maar daar houdt het wel op. En de allermooiste vind ik die van Prediker 8, vers 17. Want die prediker, die wijze man, die keek eens om zich heen. Want ze zei, ik wendde mij, ik keerde mij en ik zag en toen maar. En die zei, toen zag ik alle werk Gods, dat de mens niet kan uitvinden. En daarmee herhaalt hij zich. Want het was al 3 vers 11 en nu is het 8 vers 17. Ik zag alle werk Gods dat de mens niet kan uitvinden. Het werk dat onder de zon geschiet. Zodat je het zien kunt. Om het welk een mens arbeidt om te zoeken. Want de mens schijnt toch vanaf het begin moeite gedaan te hebben. Want arbeid is moeite. Moeite gedaan te hebben om deze dingen uit te zoeken. Maar hij zal het niet uitvinden, staat er. En het sluit 100% aan bij. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onbespeurlijk zijn wegen. De mens kan doen wat hij wil, maar dit kan hij niet uitvinden, wat God doet. En dan de rest van het vers, van Prediker 8, vers 17. Ja, indien ook een wijze zeide dat hij het zou weten, zo zal hij het toch niet kunnen uitvinden. Met andere woorden, het is wel denkbaar dat iemand dat werk Gods kent, maar dan nog kan hij het niet zelf uitvinden. Als iemand het dus toch weet, komt het omdat het hem geopenbaard is. Iemand heeft het hem verteld. En dat is het punt. Je kunt die dingen weten. Als je wijs bent, stel je er ook voor open. Maar je kunt het alleen weten via wat God zelf ons bekend maakt door zijn woord. Dat is heel concreet en iets minder concreet. Want dat is het, iets minder concreet. Ja, door zijn geest. Maar vergis u maar niet, die geest heeft dit woord van God voortgebracht. En de geest zou ons in heel de waarheid leiden. En twee hoofdstukken daarvoor, of verder staat, uw woord is de waarheid. Dat wil zeggen, de geest heeft dat woord voortgebracht en de geest leidt ons in dat woord. Daar is verder niks aan toe te voegen, want het is in ieder geval zo dat de Heer zich niet openbaart buiten het woord van God om, buiten de Bijbel om. Essentieel voor onze bedeling zeker is juist dat wij hebben het vaste profetisch woord. Het is voltooid, officieel, het is compleet. Niemand zou er wat aan toe doen, niemand zou er wat af doen. En daar moeten wij het mee doen. En als je zegt, ik laat het dicht, want de Heer openbaart het mij vanzelf wel, rechtstreeks. Er zijn hele theorieën over trouwens, hoe dat dan gaat. Nee, met name ook in de Rooms-Katholieke Kerk al, hè. Die doen de Bijbel dicht en dan komt de pauselijke encycliek overheen te liggen. Of zoiets. God verandert van gedachten of heeft nieuw licht, nieuwe dingen te openbaren. Of heeft een nieuw plan aangepast aan de maatschappelijke omstandigheden. En de revolutie natuurlijk en dat soort dingen meer. Maar zo werkt het niet. En toch zou je gedacht zijn hoeveel dit juist gebeurt. Hè? Men doet de Bijbel weg en dan heeft men wat anders daarvoor in de plaats. Maar het punt is dat God zich bekend maakt in zijn woord. En voor zover dat woord door ons niet begrepen wordt, heeft God zijn methoden om daarin te voorzien. En de normale gang van zaken is dus die van onderwijs. Hij zendt iemand om te onderwijzen. En dat is in de eerste plaats natuurlijk de geest, dat moet ik in de eerste plaats noemen. Maar anders wordt het gewoon Efeze 4. Hij heeft sommige gegeven aan de gemeente gegeven tot enzovoorts. Tot opbouw van de gemeente en tot opbouw van het geestelijk leven van de gelovigen individueel. Dat is de gang van zaken. En dat is ook wat we in het algemeen in het Nieuwe Testament leren, waarop gewezen wordt. In 1 Korinthe 2... Ik vlieg er even doorheen. Hè. In 1 Korinthe 2 wordt gesproken over de verborgenheid als zodanig. Dat ik het niet opzoek is omdat de vertaling daar ook wat ongelukkig uitvalt hier en daar. Maar er wordt gesproken over de verborgenheid. die de oversten deze wereld niet gekend hebben en die de natuurlijke mens ook niet ontvangt. En dan wordt Jesaja geciteerd met de woorden wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in het hart van de mensen niet is opgeklommen, heeft God bereid voor degenen die hem liefhebben. Dat is net zo'n misbruikte tekst als Gods gedachten zijn hoger dan onze. Ik moet even stoppen, want ik heb even een gedachte die ik niet kan vertellen. Dat vertel ik zo meteen aan Bos, als ik het dan nog weet. Maar we weten het niet, zegt men dan. Want er staat wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord enzovoorts. Maar de volgende zin, die niet meegeciteerd wordt gewoonlijk, is: doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En door zijn geest betekent in de eerste plaats door zijn woord. Want wij weten dat het woord door de geest is voortgebracht. En dat het woord van de profeten van God begeesterd is. Theopneustos. Van God begeesterd. Enzovoort. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Johannes 16 had ik al geciteerd. We zouden de geest ontvangen en die zal ons in heel de waarheid leiden. En zou ons het een en ander bekendmaken. Dan had je nog Johannes 8 in dit verband. Dat is ook een voor de hand liggend schriftgedeelte. Johannes 8, waar staat dat als dat de Heer zegt tot mensen om hem heen. Hij zegt, als u in mijn woord blijft, indien je in mijn woord blijft, zo zult gij de waarheid verstaan. Ze werden geacht gelovig te zijn, dat staat er. Ze geloven in hem en toen zei de Heer tegen hen, indien gij bij mijn woord blijft, dan zult gij de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Dat is niks anders dan de belofte of vaststelling dat wij als gelovigen in heel de waarheid zouden geleid worden. Alleen ja, je moet je wel laten leiden natuurlijk. Hè? Wij worden er niet verplicht heen gesleept. Wij leven uit genade. Dat hoeft niet. Maar als je wilt, ja, dan gaat het zo. En dan hebben we natuurlijk Efeze hoofdstuk 1. Dat is het logische vervolg, zei ik al eerder, op de Romeinenbrief. Namelijk Efeze 1, waar staat in vers 9 dat God ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. Met de nadruk uiteraard op verborgenheid. Dus zo'n vers waar je het woord verborgenheid dus gewoon weer kunt weglaten zonder dat je het mist. Maar toch, hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Het gaat allemaal over de uitwerking van het plan der eeuwen, het plan Gods. Van de grondlegging der wereld af, heet dat bij gelegenheid. Hij maakt het ons bekend om tot één te vergaderen beide wat in de hemel en wat op de aarde is, enzovoorts. Kortom, hij maakt die verborgenheid van zijn wil bekend. En dan vervolgens komt er een gebed vanaf vers 17. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Zie? Wijsheid en kennis, dezelfde woorden. Namelijk verlichte ogen van uw verstand. En waarschijnlijk heb je in de Bijbel waar staat verlichte ogen des harten. Dat kan ook. Maar het gaat om de inwendige mens, hè. Verlicht de ogen uw harten, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. En die vestigen de aandacht op dat het dus primair gaat over het kennen van Christus. Wie hij is en dus wat God doet in Christus enzovoorts. En in tweede instantie over dat wij daar dan weer deel aan hebben. Wat is een gebed om die kennis en dat is een gebed wat fundamenteel verhoord wordt. Als wij daarvoor beschikbaar zijn, uiteraard. Daarna moet ik erop wijzen dat dit gebed zelfs nog herhaald wordt met veel grotere woorden in Efeze hoofdstuk 3. Waaruit ik al geciteerd heb daarstraks. Vanaf vers 14. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. De oorzaak, dat is die van de voorgaande verzen, met name het voorgaande deel van dit hoofdstuk. En hoofdstuk 3 van Efeze handelt over precies hetzelfde als Romeinen 9 tot en met 11. Over de verborgenheid en daarmee het tegenwoordige werk van Christus tot roeping van de gemeente als zodanig. En dat in overeenstemming met Gods eeuwig voornemen. Met de uitdrukking uit vers 11 enzovoorts. En dan komt er ook zo'n soort lofzang, maar nu in de vorm van een gebed. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt, omdat uit hem en tot hem alle dingen zijn, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, gefundeerd dus, opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte, hier staat hij dus bij, hè? Breedte, lengte, hoogte, maar ook diepte. Welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij van, blijkbaar, de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. En daar wordt dus, hier wordt dus ook gezegd dat het God is, dan wel de geest van God is, die ons deze dingen geeft, die ons onderwijst. Maar tegelijkertijd, dat gaat niet buiten het woord van God om. Sterker nog, de gedachte is dat op een of andere wijze God ons de gelegenheid geeft, hoe dan ook, om dat woord te leren verstaan. En ja, ik kan dat moeilijk verder uitleggen. Ik weet niet wat uw ervaring is, ik kan niet vertellen wat de mijne is, maar dat is dan altijd toch zo geweest dat als ik vraag had, dat vroeg of laat, dan kwam er toch een antwoord. Ja, niet vanzelf. Dat dan weer niet. Maar je moest er wel wat voor doen. Toch? En dat kost je tijd. En geld boeten. Ja, oh man, daar praat me er niet van. Maar jawel, dat gaat niet vanzelf. Het kost een stuk van je leven. Maar aan de andere kant, wat je ervoor terugkrijgt, is een heel stuk leven trouwens. Maar dan anders. Dat is wat het is. Maar de Heer geeft dat. Als je serieus wat wil weten, jawel, maar het is afhankelijk van dit, je Bijbelstudie. En dat is geen vrome praat van mij. U krijgt van mij geen vrome praat. Überhaupt nooit. Ik ben daar niet van. Het is een zeer concrete aangelegenheid. Maar je moet ervan uitgaan dat dat boek is wat het zegt te zijn. Namelijk het woord van God. Dus je zou het serieus moeten nemen, serieus moeten lezen, serieus moeten bestuderen. En dat je daar in het algemeen hulp van anderen bij nodig hebt, dat is zo. Zo heeft het altijd gewerkt. God gebruikt aan de andere kant ons ook weer om anderen te onderwijzen, zoals God anderen gebruikt om ons te onderwijzen. Maar altijd in dat woord. Niet met de Bijbel dicht, het is altijd, er staat geschreven. En dat is de hele aard van het hele Nieuwe Testament. Maar zeer zeker en met grote nadruk is dat het geval in Romeinen 9 tot en met 11. De andere keer vertel ik weer eens dat ook met name de Efezebrief gebaseerd is op oud-testamentische uitspraken. Zonder meer. Dat u niet denkt dat het wat nieuws is of zo. Maar het idee blijft dat God ons leiden zou, dat de Geest ons leiden zou in heel de waarheid. Dat is wat hij doet. En daarna, nou ja, zijn wij bekwaam gemaakt, of daarmee worden wij bekwaam gemaakt voor de dienst aan God. Paulus schrijft in ik meen dat de 1 Timotheus 3 vers 16 is, heel de schrift is van God ingegeven, de term heb ik al gebruikt, theopneustos, van God begeesterd, betekent het eigenlijk. Heel de schrift is van God geïnspireerd, mag ook. Dat is weer een andere taal, maar vooruit. En is nuttig tot onderwijzing, en nog wat van die woorden staande, wat synoniemen, met als doel opdat de mens Gods, de mens die het eigendom des Heren is, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dat wil zeggen, als je dan inderdaad in de praktijk de Heer wil dienen, ook met je handen zal ik maar zeggen, dan nog blijft dat je daartoe bekwaam gemaakt wordt door kennis. Kennis van het woord Gods. En dat leidt tot wijsheid, dat wil zeggen de praktische uitwerking daarvan, opdat men zou weten, ik spring weer even verder in 1 Timotheus, nu hoofdstuk 6 geloof ik, als ik maar tegen het eind van de dag weet ik dat niet meer zo precies. Maar dan staat, opdat men zou weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Het huis Gods, dat een tempel is, een pilaar en vastigheid der waarheid. Je moet dat eerst weten voordat je weet wat je met je leven wat aan moet. En eigenlijk ben ik nu toch verdwaald met een omweg. En terechtgekomen in Openbaring, of in Romeinen hoofdstuk 12. Want dat zijn de volgende versen. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichaam bestelt tot levend, heilig, God, en welbehagelijk offer. Dat is uw logische, redelijke, logische eredienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw zin, uw gemoed. Die zin uit 11 vers 34. Opdat gij moogt proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Waarna vervolgens gesproken wordt over de individuele verantwoordelijkheid die wij binnen de gemeente hebben. Dat heet dan die geestelijke gaven enzovoorts. En krijgen we allerlei aanbevelingen met betrekking tot het praktische leven van de gelovigen. Maar het begint met dat je eerst moet weten hoe dat zit met de positie van de gemeente als collectief, waarvan we leden geworden zijn of waaraan wij zijn toegevoegd. En daarna past de praktische uitwerking in onze levens. En je kunt dat niet overslaan. Zo zit het nou eenmaal. Maar wij mensen, ik kan beter meteen zeggen, wij christenen, wij worden niet gedresseerd of zoiets. Wij leren, zo in de zin van, wij leren een paar kunstjes. Er liggen een paar boeken op in de evangelische boekhandel waar dan in staat wat je met je leven moet doen en met je vrouw moet doen. Als je een man bent tenminste. Maar laat maar zitten. En wat je met je geld moet doen en met je bedrijf en met je vrije tijd en hoe je dat moet indelen en wat je wel mag eten en niet mag eten. En of je wel gevaccineerd mag worden tegen corona en al dat soort dingen. Dat is allemaal niet aan de orde. Dat is dressuur. De bedoeling is juist dat we daarvan verlost worden en in de vrijheid geplaatst worden, waarbij alle dingen ons geoorloofd zijn, maar waarbij we ons realiseren dat niet alles nuttig is. Maar hoe weten we of iets nuttig is of niet? Hoe wil je betrokken worden in het werk des Heren als je niet weet wat de Heer werkt? Wat de Heer doet? Of gewoon, hoe zou je bij gemeentelijke arbeid betrokken zijn als je niet weet wat de gemeente voor een ding is? Zeg ik dan altijd wat oneerbiedig. Maar ik meen het voor volle 100%. Je moet dat wel weten. Want het gaat niet om onze club, gaat niet om ons genootschap of wat het ook maar wezen mag. Het gaat om de Heer wiens eigendom wij zijn, die ons betrokken heeft in zijn werk. En daarom moeten wij weten wat zijn werk is. En dat verlost ons ook in de praktijk van al die dwangmatige dingen van een wettische wereld. En ook dat plaatst ons rechtstreeks in gemeenschap met de Heer. Het doet ons wandelen in zijn licht. Dat hij heeft nedergezonden, zijn licht en waarheid enzovoorts. En dat brengt ons ook in gemeenschap met elkaar, omdat er niks tussen staat en ook van hoger rand verder niks wordt opgelegd. Begrijp je wel? En vandaar dat de Bijbel ook vaak wat kort is, uitgedrukt in de beroemde korte zinnetjes, zeg ik altijd, met name ook hier in Romeinen 12, over ons praktische leven. Want in plaats van ons te zeggen hoe we alles precies moeten doen, worden wij geïnformeerd over wat God doet. En daaruit vloeit voort onze richting en we worden daarin aangemoedigd. Nou ja, goed, dat moeten we allemaal in de praktijk leren. Maar dat is de normale uitwerking van het woord in ons. En daarna zien we uit naar de toekomst. Want wat God in het verleden gedaan heeft, is één ding. Wat God vandaag doet, gebaseerd op zijn oud-testamentische beloften, daar hebben we het nou 6 dagen over gehad hier. Toch? En wat God in de toekomst zal doen, daarheen zijn wij onderweg. En daar richten wij ons op. Zoals Paulus schreef aan Titus, verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Hoe lang dat nog duurt, weet ik niet. Maar als het nog duurt, dan hoop ik u binnen afzienbare tijd weer te ontmoeten. Maar we zullen voor vandaag de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij ook vandaag weer samen konden komen, ondanks beperkingen, rondom uw woord. Opdat we ons over dat woord, maar vooral ook voor dat woord zouden buigen. En opdat we dat woord in onze harten zouden laten planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. We zeggen u dank dat ook wij vol bewondering deze woorden van Paulus kunnen nazeggen. Bewondering voor uw wijsheid en voor uw wegen en oordelen. In de loop van de geschiedenis, in de loop van de heilsgeschiedenis, maar in het bijzonder ook in onze tegenwoordige tijd. En we danken u dat waar wij in de wereld en om ons heen uw sporen niet zien, niet werkelijk althans, dat wij toch weten op grond van uw woord dat u een werk doet waaraan ook wij door geloof deel hebben gekregen. En we danken u dat we onder alle omstandigheden kunnen en mogen vooruitzien naar de uiteindelijke vervulling van al uw beloften die in Christus ja en amen zijn. En we danken u dat al deze woorden, hoe oud ze ook waren, die wij vandaag onder ogen hebben gehad en mochten horen, dat al die woorden onze hoop en verwachting richten op die toekomst, namelijk de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, die wij niet gezien hebben, maar nochtans lief hebben, die we niet gezien hebben, maar nochtans dienen. En we danken u daarom dat, hoe het ook mogen zijn, in dit leven hier op aarde, dat we ver daaroverheen het uitzicht hebben op uw heerlijkheid die geopenbaard zal worden en waaraan wij deel zouden hebben in alle eeuwigheid. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van het door u volbrachte werk in het verleden, in het heden, maar ook in de toekomst. Wees u dan op die grond, op grond van uw beloften, ons nabij om Christus wil en uit de rijkdom van uw genade. Amen.